Welkom bij Radio Maria. De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. Onze pelgrim is aanbeland bij een echtpaar met twee heel lieve kinderen. En op het ogenblik dat hij daar wil vertrekken, komt de man aan en het is een edelman. En er ontspint zich een gesprek. En er wordt het volgende gezegd, en dat was de laatste zin van verleden week. Als u dat wil, kan ik u wel iets voorlezen uit de Philokalia. En nu gaat het verhaal verder. Ik ging mijn Philokalia halen en sloeg daarin de onderrichtingen op van Petrus Damascenus in het derde deel, op bladzijde 48. Toen begon ik te lezen. Je moet leren even vaak Gods naam aan te roepen als je ademhaalt. Elk ogenblik, overal en bij alles wat je doet. De apostel zegt, bid zonder ophouden. Hij leert dat we ons op elk moment, overal en bij alles God te beminnen moeten brengen. Als je iets doet, moet je denken aan degene die alle dingen heeft geschapen. Als je licht ziet, herinner je dan hem die het licht heeft geschonken. Zie je de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin en daarop, verwonder je er dan over en loof hem die ze heeft gemaakt. Als je je kleren aantrekt, denk dan aan wie ze heeft gegeven en wees dankbaar jegens hem die zorgt voor je levensonderhoud. Kortom, alles wat er gebeurt moet aanleiding voor je zijn aan God te denken en hem te loven. Als je dat doet, bid je al zonder ophouden en je ziel zal er nooit genoeg van krijgen. Einde citaat. U ziet dus hoe gemakkelijk het is zonder ophouden te bidden. Het is niet moeilijk en het is voor iedereen bereikbaar die ook maar een beetje menselijk gevoel heeft. Ze vonden het erg mooi. Mijn Heer omhelsde me vol blijdschap en bedankte me. Toen wierp hij een blik in mijn Philokalia en zei, dat boek moet ik me beslist aanschaffen. Ik zal het meteen uit Petersburg laten komen. Maar nu wil ik voor mezelf alvast, om ze niet te vergeten, de onderrichting overschrijven die je me zojuist hebt voorgelezen. Lees ze me nog eens voor. En terwijl ik dat deed, schreef hij de tekst snel en kundig op. Toen riep hij uit, maar waarachtig, ik heb toch een icoon van die heilige Damascenus. Waarschijnlijk, echter, was het er een van Johannes en niet van Petrus Damascenus. Hij deed de houder open, stak het beschreven blaadje papier achter het glas onder de afbeelding van de heilige en zei, de levensles onder de beeltenis van deze door God gezegende man zal me er telkens weer aan herinneren dat ik zijn heilzame raad ook met de daad moet opvolgen. Daarna gingen we aan tafel voor het avondmaal, zoals eerder die dag met het hele personeel, nu met de vrouwen en de mannen. Wat een eerbiedige stilte en welke rust heerste er onder de maaltijd. Toen we gegeten hadden, werd er lange tijd gebeden door de volwassenen en de kinderen. Zelf moest ik de akathistos van de Heer Jezus voorbidden. Daarop ging het personeel slapen en wij bleven met ons drieën in het vertrek achter. De vrouw des huizes kwam aandragen met een wit hemd en een paar kousen voor me. Ik maakte een diepe buiging voor haar en zei: "Die kousen, mevrouw, kan ik beter niet aannemen. Mijn leven lang heb ik er geen gedragen. Van kind af ben ik gewend in beenwinsels rond te stappen." Toen ging ze weer vlug de kamer uit en kwam terug met een oude lap van fijn geel laken. Ze sneed hem in repen en maakte er een paar beenwinsels van. Maar de heer des huizes riep: "De stakker! Ook zijn sandalen vallen bijna uit elkaar." Hij haalde zijn grote overschoenen, die hij altijd over zijn gewone schoenen droeg, en zei tegen me: "Ga nu in die andere kamer, daar zal niemand je storen, en verwissel van ondergoed." Ik ging het vertrek uit, kleedde me om en kwam weer terug. Toen zetten ze me op een stoel en begonnen ze aan mijn voeten. De edelman deed er de winsels om en mevrouw schoof de schoenen eroverheen. Ik wilde het eerst niet hebben, maar ze zeiden me dat ik mijn mond moest houden. "Wees nu maar stil," zeiden ze. "Christus heeft zijn leerlingen de voeten gewassen." Wat kon ik er tegen doen? Ik moest ervan schreien en zij schreide ook. Daarop trok de vrouw des huizes zich terug in haar vertrekken, waar ook de kinderen sliepen. Meneer nam mij mee het park in, naar een tuinhuis. Lange tijd kwamen we niet tot slapen. We bleven maar met elkaar liggen praten. De goede man probeerde me uit te horen. "Nu moet je me in godsnaam eens eerlijk en oprecht vertellen wie je bent. Je moet van behoorlijke afkomst zijn, maar je doet net alsof je een brave dorpeling bent. Je kunt goed lezen en schrijven, je praat en denkt zoals het hoort. Iemand die in een dorp is opgegroeid, kan dat onmogelijk." "Ik heb u en uw gemalin waarheidsgetrouw en oprecht verteld waar ik vandaan kom. Ik heb er geen ogenblik aan gedacht te liegen of u te bedriegen. Waarom zou ik dat doen? En wat ik zoal zeg, heb ik niet van mezelf. Ik heb het van mijn staretszaliger, een man gods, en uit de heilige boeken die ik met grote aandacht gelezen heb. Maar ik mag dan geen opleiding hebben gehad. Het grote licht is voor mij wel het innerlijk gebed geweest. Ook dat echter heb ik niet zelf verworven. Ik heb het van God gekregen en van mijn starets, die het mij heeft geleerd. Iedereen kan het verwerven. Je moet alleen stil worden, diep in je hart, en zo vaak mogelijk de verheven naam van Jezus Christus aanroepen. Iedereen zal dan al gauw het innerlijke licht in zich bespeuren. Hij zal alles gaan begrijpen. In dat licht zullen misschien zelfs een paar mysteries van het Godsrijk duidelijk voor hem worden. Maar het is voor de mens al een diepgaande, verhelderende openbaring, als hij in zijn eigen innerlijk kan zien, verwonderd zichzelf doorschouwen, als hij ontroerd en stil tranen vergiet, omdat hij gefaald heeft en vaak het slechte wil. Och, met andere mensen praten is niet zo moeilijk en is doorgaans ook wel mogelijk, want daar is in de eerste plaats verstand voor nodig en hart, en daarna pas menselijke kennis en geleerdheid. Heb je verstand, dan kun je het scholen door studie of door ervaring. Heb je geen verstand, dan helpen kennis en opvoeding ook niet. En dat is het nu juist. We zijn vreemden voor onszelf en wensen nauwelijks onszelf nader te komen. Liever ontvluchten we onszelf om onszelf maar niet te ontmoeten. Liever verbergen we de werkelijkheid achter onbenullige dingen. We zeggen: we zouden ons wel met geestelijke zaken willen bezighouden of gaan bidden als we er tijd voor hadden. Zaken doen en de beslommeringen van het leven laten ons dan natuurlijk ook niet de tijd ons met onszelf bezig te houden. Maar wat is belangrijker of meer noodzakelijk, het verloste, eeuwige leven van de ziel of het snel vervliedende leven van ons lichaam waar we ons zo druk om maken? En zie, wat ik nu gezegd heb, geldt zowel voor mensen met veel verstand als voor mensen met maar weinig. Vergeef me, beste broeder. Ik heb je dat niet alleen uit nieuwsgierigheid gevraagd, maar ook omdat ik belang in je stel en uit christelijk medeleven. Bovendien heb ik 2 jaar geleden iets meegemaakt wat me tot die vraag heeft bewogen. Er kwam toen een bedelaar bij ons. Volgens zijn pas was hij een afgezwaaide soldaat. Hij zag er oud en onderkomen uit. En hij was zo arm dat hij er bijna naakt bij liep. Hij zei maar weinig. Zijn taal was even beperkt als van een dorpeling die zo uit de steppen kwam. We namen hem op in ons tehuis voor bedelaars. 5 dagen later werd hij zwaar ziek. We brachten hem naar het tuinhuis hier, probeerden het hem geriefelijk te maken en verpleegden hem zo goed als we konden. Maar al gauw werd het duidelijk dat hij dood zou gaan. We lieten onze pope roepen om zijn biecht te horen en hem de heilige teerspijzen en de sacramenten der stervende toe te dienen. Op de dag voor zijn dood kwam hij uit bed, vroeg me een vel papier en een pen en verzocht me de deur dicht te doen en niemand binnen te laten tot hij zijn testament zou hebben opgesteld. Dat testament moest ik na zijn dood aan zijn zoon in Petersburg sturen. Ik was stom verbaasd toen ik niet alleen ontdekte dat hij een uitstekend, zeer verzorgd handschrift bezat, maar ook dat wat hij schreef voortreffelijk, correct en bovendien heel fijngevoelig was gesteld. Ik zal je het testament straks laten lezen. Ik heb er voor mezelf een afschrift van gemaakt. Ik was dus niet weinig verbaasd, maar natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar zijn herkomst. En ik vroeg hem me iets over zijn leven te vertellen. Eerst moest ik hem bezweren dat ik aan niemand zou doorvertellen wat hij me ging zeggen. En toen begon hij tot meerdere eer van God aan zijn levensverhaal.
Thank you.
Ik was prins N, bezat een groot vermogen, voerde een schitterende staat en leefde in weelde en losbandigheid. Toen mijn vrouw stierf, bleef mijn zoon, die kapitein was bij de garde, bij me wonen. Op een keer, toen ik me kleedde om naar een bal te gaan bij een hooggeplaatst personage, maakte ik me kwaad op mijn kamenier. Ik kon me niet inhouden, gaf hem een harde slag op het hoofd en schreeuwde dat hij maar weer terug moest naar zijn dorp. Dat gebeurde 's avonds. De volgende dag bleek de kamenier aan hersenletsel te zijn overleden. Erg veel indruk maakte het niet op me. Ik betreurde wel dat ik me zo had laten gaan, maar was het gebeurde al gauw weer vergeten. 6 weken gingen voorbij. En toen begon het. De dodenkamerdienaar verscheen me in de droom. Ook daarna liet hij me niet met rust. Nacht na nacht kwam hij me verwijten doen. Zonder ophouden riep hij maar: geweteloze schurk, je hebt me vermoord. Later begon hij zelfs aan me te verschijnen als ik wakker was, op klaarlichte dag. En van dag tot dag nam het aantal keren dat hij me verscheen toe. Ten slotte was het zo dat hij me haast ononderbroken het leven zuur maakte. En het werd nog erger. Samen met hem zag ik ook andere mensen die al dood waren verschijnen. Mannen die ik grof had beledigd. Vrouwen die ik had verleid. Met z'n allen deden ze me voortdurend verwijten. Ze lieten me niet met rust. Ik kon niet meer slapen en eten of me ergens mee bezighouden. Ik kraakte volkomen uitgebut en zag er ellendig uit. Gewoon vel overbeen. En wat allerlei beroemde dokters ook probeerden, niets hielp. Ik ging kuren in het buitenland. Maar ook nadat ik daar een half jaar was geweest, voelde ik geen enkele verbetering. De verschrikkelijke verschijningen namen zelfs van dag tot dag nog toe. Meer dood dan levend werd ik naar huis gebracht. Alles wat je je maar aan afgrijselijks kunt voorstellen, kreeg ik volop te verduren. Ik leed helse pijnen nog voor mijn ziel zich van mijn lichaam had gescheiden. Toen ben ik ervan overtuigd geraakt dat er een hel bestaat. Ik had ervaren wat dat inhoudt. In die ellendige toestand zag ik eindelijk mijn zonde in. Ik kreeg berouw en ging biechten. Mijn personeel, lijfeigenen, schonk ik de vrijheid. En zelf legde ik de gelofte af heel mijn verdere leven zo zwaar mogelijk boete te doen voor mijn zonde. Ik zou als bedelaar onbekend door het leven gaan. De minste zijn onder de mensen van de laagste stand. Nauwelijks had ik daartoe het vaste besluit genomen of de verschijningen die me maar niet met rust hadden gelaten, hielden op. Ik voelde me zo blij en gelukzalig dat ik met God verzoend was, dat ik er ook nu nog geen woorden voor heb. Zo heb ik ook uit eigen ervaring geleerd wat het paradijs is en hoe het rijk God zich in ons hart kan openbaren. Ik werd al gauw helemaal beter en voerde mijn plan uit. Heimelijk verliet ik mijn geboortestreek, voorzien van een pas die toebehoorde aan een afgezwaaide soldaat. Sindsdien zwerf ik door Siberië, nu al 15 jaar. Af en toe heb ik bij boeren gewerkt als dagloner. Soms ook moest ik in Christus naam om een aalmoes vragen. Maar ondanks al die ontberingen, hoe blij ben ik geweest en hoe gelukkig en met welk een gerust geweten. Alleen iemand die zo door de barmhartigheid van de middelaar uit de ellende van de hel in Gods paradijs is gekomen, kan dat volledig navoelen. Toen hij me dat alles verteld had, gaf hij me zijn testament met de instructie het naar zijn zoon te sturen. De dag erna is hij gestorven. Het afschrift van het testament heb ik altijd in mijn tas. Het zit in mijn Bijbel. Als je het wilt lezen, kan ik het je meteen laten zien. Hier is het. Ik vouwde het blad papier open en las: in de naam van de hoogverheven drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dierbare zoon, het is nu al 15 jaar dat je je vader niet meer hebt gezien. Ofschoon spoorloos verdwenen, heeft hij toch af en toe naar je geïnformeerd, want hij is een vaderlijke liefde voor je blijven koesteren. De liefde brengt hem er nu ook toe je voor zijn dood deze regels te sturen, in de hoop dat ze een les mogen betekenen voor je leven. Je weet hoeveel ik om mijn onverschilligheid en losbandig leven heb moeten lijden. Maar je weet niet welke zaligheid ik tijdens mijn pelgrimstochten als naamloze bedelaar heb mogen ervaren. De vruchten van het berouw zijn zoet. Ik ga nu rustig sterven, hier bij mijn, en dus ook jouw, weldoener. De weldaden die een vader worden geschonken, zullen het gevoelige hart van zijn dankbare zoon niet onberoerd laten. Toon hem om mijnentwil je dankbaarheid, zoveel als je kunt. Ontvang dan mijn vaderlijke zegen. Ik bind je dit op het hart. Denk vaak aan God en houd je geweten zuiver. Wees niet onverschillig, maar goed en verstandig. Ga met je ondergeschikte zo welwillend en liefdevol om als maar mogelijk is. Zie nooit neer op bedelaars en pelgrims. Ook je stervende vader heeft alleen als bedelaar en pelgrim rust en vrede gevonden voor zijn ziel. Ik bid om Gods zegen voor je en sluit in alle vrede de ogen, want ik heb mijn hoop gesteld op het eeuwig leven en op de barmhartigheid van de middelaar tussen God en de mensen, onze Heer Jezus Christus, je vader en...
Thank you.
We praten zo nog lang door. Ik en die vriendelijke edelman. Op een gegeven moment zei ik tegen hem: ik dacht zo bij mezelf, dat pelgrimshuis van u, meneer, zal u wel het een en ander te doen geven en ook veel last bezorgen. Onder de pelgrims zijn er altijd een paar die uit ongedurigheid of gewoon uit luiheid een zwervend bestaan leiden. Onderweg halen die niet veel goeds uit. Ik heb dat vaker meegemaakt. Zulke gevallen zijn hier niet veel voorgekomen. Meestal waren de mensen die bij ons kwamen echte pelgrims, antwoordde de edelman. Maar met de deugnieten gaan we juist extra vriendelijk om. We proberen ze ook bij ons te houden. Het is meer dan eens voorgekomen dat ze na langere tijd tussen onze goede bedelaars, die broeders van Christus, te hebben geleefd, hun leven beteren en als nederige, bescheiden mensen het bedelaarstehuis verlaten. Kort geleden had ik nog zo'n geval. Een burgerman hier uit de buurt was zo aan lager wal geraakt dat hij werkelijk overal met knuppels werd weggejaagd. Er was niemand die hem ook maar een stuk brood wilde geven. Hij dronk, was een woeste vechtersbaas en stal ook nog. Hij vroeg om brood en vodka. Daar had hij het vooral op voorzien. We namen hem vriendelijk op en zeiden: je kunt bij ons blijven wonen. We zullen je ook vodka geven, zoveel als je lust, maar onder één voorwaarde: dat je, zodra je genoeg gedronken hebt, onmiddellijk gaat slapen. Als je je daar, hoe dan ook, niet aan houdt en herrie schopt, zullen we je niet alleen de deur uitzetten en niet meer binnenlaten, maar ook de landdrost en de commandant van de gendarmerie waarschuwen en ervoor zorgen dat je als verdachte vagebond wordt opgepakt. Hij verklaarde zich daarmee akkoord en bleef bij ons wonen. Bijna een week lang, of nog iets langer, dronk hij inderdaad verschrikkelijk veel, zoveel als hij maar lustte. Maar hij hield zich aan wat hij beloofd had. Misschien was het omdat hij zoveel van de vodka hield en die niet wilde missen, dat hij daarna onmiddellijk naar bed ging, of ook wel het veld inging om er zijn roes uit te slapen. Als hij dan weer nuchter was, praatten de bedelaars uit het tehuis vriendelijk met hem, maar ze gaven hem ook goede raad. Waarom probeerde hij niet dat drinken beetje bij beetje af te leren? En zo is hij inderdaad minder gaan drinken. Na 3 maanden was hij er helemaal vanaf. Hij heeft nu, als dagloner, ergens werk gevonden en leeft niet meer als een nietsnut van andermans brood. Eergisteren is hij nog hier geweest om me te bedanken. Wat een wijsheid steekt erachter, dacht ik bij mezelf. Een wijsheid die voortkomt uit de liefde. Daarom riep ik uit: God, gij zijt geprezen. Welk een genade is het te leven in de geborgenheid van dit huis.
Thank you.
Nadat we zo heel lang met elkaar hadden liggen praten, sliepen we in. Een uur of anderhalf later werden we wakker van de klokken die luiden voor de metten. We gingen er ook heen. Toen we in de kerk kwamen, was de vrouw des huizes er al met haar kindertjes. We volgden de dienst. Aansluitend begon de plechtige liturgie. Ik, de edelman en zijn zoontje namen plaats in de ruimte rond het altaar. En mevrouw stond met het meisje aan de opening in de iconostase, zodat ze de consecratie van de heilige gaven konden bijwonen. Mijn God, hoe innig baden die mensen. Ze wierpen zich op de knieën en schreiden van geluk. Hun gezichten straalden. Als ik naar ze keek, kwamen de tranen in mijn ogen. Na het einde van de dienst gingen we met de priester, het personeel en de bedelaars aan tafel voor het middagmaal. Er waren wel 40 bedelaars en onder hen ook een paar gebrekkige mensen met zwerende gezichten en kinderen. Met ons allen zaten we aan één tafel. Onder de maaltijd werd er weinig gesproken. Hoe weldadig was die stilte. Ik verstoutte me zachtjes tegen de edelman te zeggen: in de kloosters wordt onder de maaltijd altijd voorgelezen uit de levens der heiligen. Dat zou u ook moeten doen. U bezit immers een volledige uitgave. De edelman wendde zich tot zijn echtgenote en zei: inderdaad, Masha, we zouden die regeling ook bij ons kunnen invoeren. Dat kan heel stichtend zijn. Als ik vandaag voorlees, kun jij het bij de volgende maaltijd doen, en daarna de priester, en dan onze brave broeders op de rij af, voor zover ze kunnen lezen. De priester at rustig verder en zei: ik wil graag luisteren, maar wat het lezen betreft, daar bedank ik toch voor. Neem me niet kwalijk, maar ik heb geen ogenblik vrij. Als ik thuis kom, heb ik zoveel te doen dat ik niet weet waarmee te beginnen. Alleen maar zorgen en veel geschouw. Nu eens dit, dan weer dat. Ik heb een stel kinderen te verzorgen en aan het vee heb ik de handen vol. De hele dag doe ik niets dan werken. Aan lezen of een vrome oefening kom ik niet toe. En wat ik op het seminarie heb geleerd, ben ik al lang vergeten. Toen ik dat hoorde, kon ik een huivering niet onderdrukken. Maar de vrouw des huizes, die naast me zat, greep vlug mijn hand en zei: de eerwaarde pope zegt dat alleen uit nederigheid. Hij stelt zich altijd graag in een minder goed daglicht. In werkelijkheid is hij een heel goed mens en leidt een God welgevallig leven. Het is al 20 jaar dat hij weduwnaar is en hij zorgt nu voor de opvoeding van een hele schare kleinkinderen. En bovendien heeft hij vaak dienst in de kerk. Toen ik dat hoorde, moest ik denken aan de uitspraak van Nicetus Stetatus, die in de Philokalia staat. Citaat: naar de innerlijke stemming van de ziel wordt de natuur van de dingen gemeten. Einde citaat. Zoals iemand is, beoordeelt hij ook een ander. Nicetus zegt voorts: wie het ware gebed heeft bereikt en de liefde, maakt geen onderscheid meer. Hij maakt geen onderscheid tussen rechtvaardigen en zondaars, maar houdt van alle evenveel en veroordeelt niemand, zoals ook God de zon laat opgaan en de regen neerdalen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Einde citaat. Weer was het stil. Tegenover me zat een volledig blinde bedelaar uit het tehuis. De edelman hielp hem bij het eten. Hij ontleedde zijn vis voor hem, gaf hem de lepel aan, schepte soep voor hem op. Toen ik wat aandachtiger toekeek, bemerkte ik dat die bedelaar steeds de mond wat open had. Zijn tong was voortdurend in beweging, alsof ze trilde. Ik vroeg me af of hij misschien bezig was met het Jezusgebed. en besloot ook verder op hem te letten. Tegen het einde van de maaltijd werd een oude vrouw kennelijk ziek. Ze kreeg maagkrampen en kreunde. De edelman en zijn echtgenote brachten haar naar hun eigen slaapkamer en legden haar op een bed. De vrouw des huizes bleef bij haar om haar te verplegen. Voor alle zekerheid ging de pope de sacramenten der stervende halen. De edelman liet inspannen en reed ijlings naar de stad voor de dokter. Daarop gingen alle van tafel. Ik voelde als het ware een honger in me opkomen naar het gebed. Zo sterk verlangde ik me er helemaal aan over te geven. Ik had nu ook al 2 dagen lang niet alleen en op mezelf kunnen zijn in de stilte en de eenzaamheid. Ik voelde dat er in mijn hart als het ware een springvloed kwam opzetten die door alles heen zou breken en uitvloeien tot in al mijn ledematen. Omdat ik me zo in bedwang hield, voelde ik het nu als een felle pijn in mijn hart. Gelukkigmakende pijn, overigens. Niet alleen gesust, die alleen gesust kon worden in de vredige stilte van het gebed. Nu werd het me duidelijk waarom de echte beoefenaars van het ononderbroken gebed de mensen ontvluchten en zich proberen te verbergen. Tevens begreep ik waarom de heilige Hesychius zelfs het meest verheven geestelijk gesprek leeg gepraat vindt als het niet binnen de perken wordt gehouden. Ook de heilige Ephrem, de Syriër, zegt: een goed gesprek is zilver, maar zwijgen is louter goud. Ik dacht daar verder over na terwijl ik naar het tehuis van de bedelaars liep. Ze hadden zich na de maaltijd te rusten gelegd. Ik ging naar de zolder, keerde in mezelf en bad in stilte. Toen de bedelaars weer waren opgestaan, zocht ik de blinde man op en nam hem mee het veld in. We gingen op een eenzame plek zitten en begonnen met elkaar te praten.